Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waar u vandaag verder kan luisteren naar de vaste retraiten, gebracht door priester Karel Loots. Vandaag zal hij het hebben over de heilige Ambrosius van Milaan en de boete van keizer Theodosius.
Beste luisteraars, het is vandaag vrijdag na Aswoensdag. In het Wees gegroet bidden we tot Maria. We zeggen, arme zondaars. Ja, we zijn zondaars. Jezus Christus is voor onze zonden gestorven op het kruis. 3 dagen later is hij verrezen, opgestaan uit de dood. In deze 40 dagen tijd bereiden wij ons daarop voor, op Pasen. We willen dat goed doen. We willen dat met de Heer doen, samen, maar met de Heer en met Maria. Ik wil u iets vertellen over keizer Theodosius. Hij was keizer, maar hij was een heel gewoon iemand, heel eenvoudig. De keizers voor hem werden als goden aanbeden. In die tijd werden de christenen nog fel vervolgd door de andere keizers. Maar keizer Theodosius, die was anders. Hij was zelf een christen, gedoopt in Thessalonica, een belangrijke stad. Sinds het jaar 379 was hij keizer van het Romeinse Rijk. Maar hij woonde in het oosten. In Constantinopel stond zijn paleis. Een groot paleis, prachtig. Het bijzondere van keizer Theodosius was dat hij heel eenvoudig bleef. Er waren wel oorlogen. Het Romeinse Rijk werd op verschillende plaatsen aangevallen door legers. Maar keizer Theodosius behaalde altijd de overwinning. Hij versloeg met zijn legers de aanvallers. Af en toe ging hij naar de stad Rome, de oude keizerstad. De mensen van Rome, de Romeinen, waren dan altijd heel blij dat hij kwam. Ze stonden langs de weg en juichten en jubelden als hij in zijn prachtige koets voorbij kwam. Maar keizer Theodosius wilde dicht bij het volk zijn. Hij stapte dan uit de prachtige keizerlijke koets en hij ging gewoon verder tussen de mensen. Af en toe stopte hij en maakte een babbeltje met hen. De mensen, de Romeinen, vonden dat geweldig. Ze hielden dan ook allemaal van keizer Theodosius. Hij deed gewoon en praatte gewoon met de mensen. De Romeinen hielden van hem, ook omdat hij overal vrede had gesticht. Geen oorlog meer, maar vrede. Toch wilde de keizer meer. Hij wilde niet zijn vrede, maar dat de mensen de vrede van Jezus Christus zouden kennen. Daarom deed de keizer iets bijzonders. Hij maakte het christendom tot staatsgodsdienst. Voor de Romeinse Senaat gaf hij een toespraak. Voor de senatoren, de ministers, zouden wij zeggen. Hij sprak over de onzin van het veelgodendom. Hij zei, er is één God, geen vele goden. Keizer Theodosius zei tegen de senatoren dat ze best christen konden worden. In het oosten van het Rijk liet hij de heidense tempels afbreken. De staatskas gaf ook geen geld meer voor heidense offers. De heidenen, diegenen die Jezus niet volgden, dachten daarover na. En ze dachten, Jezus Christus helpt de keizer. De keizer heeft zoveel overwinningen behaald. De keizer was geliefd bij het volk, ze vonden hem heel goed en benoemden hem ook vredevorst. Hij verdedigde de arme mensen en de mensen zonder rechten, de slaven zelfs. Keizer Theodosius maakte wetten om de slaven te beschermen. En hij wou dat men de wetten ook naleefde en uitvoerde. Theodosius, de gelovige keizer, was menslievend. Maar in het jaar 390 gebeurde er iets dat niemand kon verwachten. In Thessalonica, de stad waar de keizer gedoopt was en die bijna helemaal katholiek was, de stad waar hij de eerste jaren als keizer gewoond had, die stad waar hij zo van hield, kwam in opstand tegen de keizer. Wat was er gebeurd? De bevelhebber van de stad, de burgemeester zouden wij zeggen, had een kampioen, een wagenmenner, in de cel gegooid. Deze kampioen had een slaaf half doodgeslagen en de bevelhebber, de burgemeester, paste de wet toe. Maar toen de paardenwedstrijd begon, werden de mensen boos. Toen ze hoorden dat hun kampioen, de meest populaire wagenmenner, in de cel zat, eisten ze allemaal de vrijlating van deze sportheld. Toen de gouverneur weigerde, waren er mensen die het volk ophitsten. Het volk werd bozer en bozer. Ze overvielen de soldaten van de keizer. Het waren er niet zoveel. Het ging allemaal zo goed in die stad, normaal. Maar deze keer, ze doodden een aantal soldaten. Ze doodden ook de gouverneur, de bevelhebber van die stad. Deze mensen werden gestenigd en hun lijken werden in triomftocht door de straten van de stad gesleurd, achter paarden. Keizer Theodosius was op reis in Italië toen hij ervan hoorde. Hoe had zijn dierbaar Thessalonica dat kunnen doen? Zo barbaars, zo ontrouw. De keizer werd kwaad. En de keizer nam een wreed besluit. Geheel de stad, heel Thessalonica, moest verwoest worden. En het volk moest gedood worden. Omdat heel de stad zo'n verschrikkelijke misdaad gedaan had. Bisschop Ambrosius, die hoorde ervan. Ambrosius ging meteen naar de keizer toe en kon hem kalmeren. Ambrosius zei dat de keizer toch wel erg wreedaardig was. Hij was te streng, zei Ambrosius. Beter is het om de misdadigers te straffen, niet de hele stad vernietigen. Keizer Theodosius luisterde naar Ambrosius en beloofde de stad te sparen. Alleen de echte schuldigen, de moordenaars, die zullen gestraft worden. Maar bisschop Ambrosius was nog maar net weg, of de keizer twijfelde. We gaan er even uit voor muziek. Thank you. Keizer Theodosius wilde de bevolking van de stad Thessalonica straffen. Bisschop Ambrosius die bracht de keizer op andere gedachten, maar bisschop Ambrosius was nog maar net weg of de keizer twijfelde. Er waren senatoren die de keizer ook ompraten. Ze waren jaloers op Ambrosius omdat hij zo goed bevriend was met de keizer, veel meer dan zijzelf. De senatoren zeiden dat wat in Thessalonica gebeurd was niets met kerk en geloof te maken had. Ze zeiden, u moet niet luisteren naar bisschop Ambrosius. Als u de stad niet straft, als u de moorden op de soldaten niet wreekt, dan wordt uw gezag aangetast. De mensen zullen niet meer naar u luisteren. Er zullen zo meer gebeurtenissen zijn in het keizerrijk. De straf moest voor heel het keizerrijk een voorbeeld zijn. Het hele volk was schuldig. Het hele volk moest gestraft worden. Het volk heeft gedood. Het volk moest nu ook gedood worden. Straks gebeurt hetzelfde in Constantinopel, of in Rome, of in Milaan. De keizer luisterde en hij gaf toe. Het hele volk moest gestraft worden. Gezanten, zeg maar postbodes, te paard, reden met hun paard naar Thessalonica met dat nieuws. Kort daarna kreeg de keizer spijt van zijn beslissing. Hij stuurde nieuwe gezanten, nieuwe bodes naar Thessalonica. Maar ze kwamen te laat. Het hele volk was samengekomen in het circus, het theater. Ze dachten dat er iets bijzonders ging gebeuren. Maar op een teken, een trompetgeschal, kwamen de soldaten van de keizer binnen. Ze doodden de bevolking. 3 uur lang hadden ze daarvoor nodig. Schuldigen, onschuldigen, vrouwen, kinderen, bewoners van Thessalonica en bezoekers die daar toevallig waren, ze werden gedood door het zwaard. Volgens de geschiedenisboeken zijn er ongeveer 7000 mensen gestorven op die dag. Sommigen zeggen 15.000. In heel het Romeinse Rijk werd over dit bloedbad gesproken. Ook de bisschop van Milaan hoorde ervan. Keizer Theodosius was op dat moment niet in Milaan, maar hij zou enkele dagen later in Milaan aankomen. Ambrosius, bisschop Ambrosius, hoorde dus van het bloedbad toen hij vergaderde met de andere bisschoppen van Gallië. Alle mensen van heel het Romeinse Rijk, van oost en west, keken nu naar bisschop Ambrosius. De mensen wisten, Ambrosius is bevriend met de keizer. Wat zal hij nu doen? Als mensen zoiets ergs deden, zoals de keizer, dan werden ze buiten de kerk gezet. Grote, zware en publieke zonden van geloofsafval, echtbreuk en moord, daar staat excommunicatie op. Wat zal Ambrosius doen? Zal hij de keizer buiten de kerk zetten? De zondaars werden weer in de kerk toegelaten als ze openlijk hun zonden uitgeboet hadden. Dan mochten ze weer meedoen met de Eucharistie ook. Maar de keizer, hij had opdracht gegeven de mensen van Thessalonica te doden, te vermoorden. Maar hij was wel een christen, een vredebrenger, een verdediger van het katholieke geloof. Moet de keizer nu openlijk boete doen voor heel het volk? Of zou de keizer niets moeten doen, omdat hij zoveel goeds gedaan had voor de kerk en het rijk, en omdat hij een goede vriend was van bisschop Ambrosius? Toen de keizer in de stad Milaan kwam, vertrok Ambrosius uit Milaan. Normaal ging Ambrosius altijd vriendelijk en vol vreugde naar de keizer, nog voor hij in de stad was. Maar nu niet. Wel schreef de bisschop een brief die wij nog kennen. En ik ga er een stukje uit voorlezen. Zoet is de herinnering aan onze vriendschap. Altijd kwam ik u tegemoet en het was altijd aangenaam elkaar te zien. Nu kom ik u niet tegemoet. Ik ontwijk u. Wat moet ik anders doen? Ik wil u niet beledigen, maar ik wil ook niet in moeilijkheden geraken. Moet ik zwijgen na alles wat er gebeurd is en ik gehoord heb? Als bisschop, als priester, mag ik niet zwijgen. U hebt een fout, een zonde begaan. Als ik zwijg, dan zult u sterven door uw zonde. Maar ook ik heb dan schuld, omdat ik het u niet gezegd heb dat het zonde is. Beste keizer, u hebt veel goeds gedaan voor de kerk van Jezus Christus. U gelooft in God, maar gij hebt gezondigd. Wat in Thessalonica gebeurd is, is verschrikkelijk. Ik heb het niet kunnen voorkomen. Ik heb geprobeerd u tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Ook u hebt ingezien dat het bevel om deze mensen te doden niet goed is, want u hebt het willen tegenhouden door een tweede bode te sturen, maar het was te laat. Daarna vraagt Ambrosius aan de keizer om zijn zonden toe te geven, om die te belijden, om zich te bekeren tot God. Dan kan de keizer weer deelnemen aan de Eucharistie. Want, zegt Ambrosius, als u in de kerk bent en ik vier de mis, dan kan ik niet anders dan stoppen. Een tijdje later was Ambrosius terug in de stad en keizer Theodosius ging Milaan binnen met heel zijn gevolg en hij ging naar de kerk, naar de mis. Precies op dat moment kwamen ze elkaar tegen. Dan zal ik even stoppen voor muziek. Keizer Theodosius had iets verschrikkelijks gedaan. Hij had de stad Thessalonica, de bevolking, uitgemoord, omdat ze in opstand gekomen waren. En bisschop Ambrosius die gaat de keizer tegemoet en hij zegt: hoe kunt u kijken in de kerk, het heiligdom van de Heer? Hoe kunt u op de drempel van de kerk staan? Het is hier heilige grond. Hoe kunt u uw handen uitstrekken naar de Heer? Uw handen druipen nog van het bloed. Hoe zult u op uw handen het allerheiligste lichaam van onze Heer ontvangen? Ga terug, of uw schuld wordt groter door een nieuwe zonde. De mensen die het hoorden, die werden bang, bleek van schrik. Een bisschop die in het publiek de keizer verbood binnen te treden voor de mis. De soldaten grepen al naar hun zwaard. De keizer moest maar een teken doen en ze zouden erop inslagen. Maar wat zou de keizer nu doen? De keizer, hij begon te wenen. Wenend en snikkend zei keizer Theodosius tegen bisschop Ambrosius: ik wil boete doen. Ik ga de kerk niet binnen. Bid voor mij. Vraag aan Jezus om mij te vergeven. De machtige keizer vroeg nederig om boete, verzoening en vergeving. Ambrosius bepaalde welke boete de keizer moest doen. De keizer mocht een paar maanden geen mooie kleren dragen en hij moest zich onthouden van lekker eten en hij moest vasten. Daarna mocht de keizer weer de Eucharistie vieren. Een paar jaar later stierf keizer Theodosius. Ambrosius preekt in de uitvaart. Op de drempel van de kerk kwam Theodosius tot inkeer. Een goede keizer, een goede gelovige. Op de drempel van de kerk moeten ook wij tot inkeer komen. Wij hebben waarschijnlijk niemand vermoord, we zijn niet de slechtsten, we bidden dikwijls, elke dag, we gaan naar de kerk. En toch begint elke Eucharistie met een gebed om vergeving, de schuldbelijdenis. Wie zijn handen uitstrekt naar de communie, naar Jezus zelf, moet dit met zuivere handen doen. We kunnen wel zondigen in woorden en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. En daarom bidden we in elke Eucharistie een schuldbelijdenis. We zondigen vaak door goede dingen niet te doen, door niet te kiezen voor het beste. We zondigen door slechte gedachten. Als onze gedachten kogels waren, in ons binnenste is niet alles even goed. Daarom bidden we de schuldbelijdenis. Zo kunnen we waardig deelnemen aan de Eucharistie. De biecht is ook een grote hulp. Beste mensen, tot zover dit verhaal over bisschop Ambrosius. En ik wil u iets vertellen over het gewicht van de heilige mis. In deze 40 dagen tijd worden we uitgenodigd om naar de Eucharistie te gaan, de heilige mis te volgen, mee te vieren, Jezus te ontmoeten. Een verhaal. Ik weet niet of het echt gebeurd is, het komt uit België, daar gebeuren wel meer bijzondere dingen in België, maar op een dag was de burgemeester van een dorp in gesprek met de slager. Er kwam een vrouw in de slagerij en de slager begroette haar en vroeg wat ze wilde. De vrouw zei dat ze een beetje vlees wilde en zei ook dat ze het niet kon betalen. Maar ze zei tegen de slager, ik kan niet betalen, maar ik zal voor u en voor uw intenties een heilige mis bijwonen. De slager en de burgemeester die het hoorden, die hadden niet meer zoveel geloof en ze lachten de vrouw uit. Mooi, zei de slager. Ga voor mij maar eens naar de mis en kom dan terug. En dan zal ik u geven overeenkomstig de waarde van de mis. Zo gezegd, zo gedaan. De vrouw gaat naar de kerk en na de mis komt ze terug bij de slager en die zegt, we zullen eens zien hoeveel je krijgt. De slager nam een blad papier en schreef erop, deze mevrouw heeft voor mij een heilige mis bijgewoond. Hij legde dit papiertje op de ene kant van de weegschaal en op de andere kant een biefstukje. Maar de weegschaal bewoog niet. Het papier woog meer. De slager knipperde met zijn ogen en hij legde er een biefstukje bij. Het papier was nog altijd zwaarder. De slager controleerde zijn weegschaal, maar daar was alles mee in orde. Mevrouw, zei hij, wilt je misschien een volledige ham, hesp? Hij legde de hesp op de weegschaal, maar het papier bleek nog altijd zwaarder. Hij nam een nog grotere hesp. Groter kon niet op de weegschaal, maar de weegschaal bewoog geen millimeter. Dit heeft zoveel indruk gemaakt op de slager dat hij deze vrouw sindsdien elke dag gratis voorziet van vlees. De burgemeester, die had het allemaal gezien. Hij was diep geraakt, hij bekeerde zich en ging sindsdien elke dag naar de heilige mis. Zijn kinderen volgden zijn voorbeeld op zondag. Hij leerde zijn kinderen dat ze de heilige mis goed moeten bijwonen, door goed mee te bidden, dat ze nooit zomaar zouden thuisblijven. Een van zijn zonen is priester geworden. Een dochter ging naar het klooster. En dit verhaal heb ik gehoord van een priester, pater Stanislas, die beweert dat zijn vader die burgemeester was. Daarom, beste mensen, Broeders en zusters, beste luisteraars, onze handen, voeten en stem kunnen we best gebruiken om er iets goeds mee te doen. We kunnen ook bidden, zeker in deze 40-daagse vastetijd. We kunnen ons goed voorbereiden op Pasen door regelmatig, als u tijd heeft, als u kunt, elke dag graag de heilige mis bij te wonen. U kunt bidden voor al uw intenties en voor de intenties van deze wereld. Er is zoveel dat beter kan in deze wereld. We kunnen er in elk geval voor bidden.
En zo zijn we aan het einde gekomen van de vaste catechese voor vandaag, u gebracht door priester Karel Loots. U kan deze altijd online herbeluisteren op radiomaria.be. Radio Maria wenst u een genadevolle 40 dagen tijd.